bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Vandaag, zoals een aantal weken toegezegd, gaan we je meenemen in het proces van meditatie. We zijn bezig met onze preekserie Noise Cancellation in voorbereiding van kerst. Overigens, ik ben enorm trots op onze kerk dat we al voor de deadline nu 70 mensen, het zijn niet alleen mensen, maar het zijn mensen met een familie, met een netwerk, met een omgeving kunnen ondersteunen en een pakket kunnen brengen. En in dat pakket zit een uitnodigingskaart voor onze dienst. Overigens, er is geen voorwaarde gesteld dat mensen aanwezig zijn om een pakket te ontvangen. Het is puur, het hart van het verhaal is dat we Gods hoop, Gods liefde kunnen delen met mensen. En mijn vrouw heeft een aantal, moet er even kijken of dat, in overleg met het leger zelfs, of dat handig is, maar een aantal patébonnen gekocht en in de box gestopt. We willen alleen niet dat het wordt ingeruild voor andere genotsmiddelen dan films, dus daar moeten we nog even naar kijken. Maar we willen gewoon dat mensen niet alleen maar een blikje ragout krijgen om in een magnetron te stoppen, maar we willen dat mensen tijdens deze kerst kunnen genieten van iets waarvan ze weten dat het komt van de liefde van God en vanuit het huis van God. En Jezus zei, laten we ons, ik hoef je niet te overtuigen, maar ik denk dat het bijzonder is dat we dat samen kunnen doen. En al deze mensen hebben een familie en sommige, kun je nadenken, 70 mensen, een aantal gezinnen bestaan uit 4 mensen. In potentieel zijn er zo'n 200, 250 mensen die we bereiken door alleen al dit te doen. En dan vervolgens hun omgeving, hun ouders, hun collega's, hun familieleden, mensen in de omgeving, hun buren, die als ze buren hebben, maar die hiervan horen. En ik denk dat het een geweldige gelegenheid is voor ons om Gods goede nieuws te delen deze kerst. Dus laten we geloven, laten we bidden zometeen, nadat ik een tekst heb voorgelezen, dat God harten van mensen voorbereidt, dat God wonderen gaat doen, dat hier mensen zullen komen tijdens kerstseizoen en dat we een wonder gaan zien in de ontwikkeling van onze kerk, in de missie van het bereiken, bouwen en bekrachtigen van mensen met de boodschap van geloof, hoop en liefde. Is er iemand die geloof heeft het komende seizoen? Dus laten we het doen. Alright, ik ga beginnen met één tekst en dat is Jacobus 1 vers 21. En wat we vandaag gaan doen is, we gaan zo meteen een psalm nemen. De psalm, normaal gesproken, wees gerust, bereid ik mijn gedachten voor een zondagpreek goed voor. Wie van jullie is daar dankbaar voor, iemand? En schrijf ik mijn punten op en ik besteed enorm veel tijd, het hoofdgedeelte van mijn tijd, wat ik aan de kerk besteed in het voorbereiden van boodschappen en preken. En ik geloof en ik krijg feedback dat het mensen helpt. Maar wat ik vandaag wil doen, is ik wil vandaag jou bekrachtigen, jou helpen om nadat je vandaag deze kerkdienst uitloopt, om zelf op eigen gelegenheid thuis je Bijbel te kunnen openen en concreet te kunnen mediteren op het woord van God. Dus als we vandaag een certificaat zouden uitdelen, dan zou het een certificaat zijn om te kunnen mediteren op het woord van God. En ik geloof dat het soms belangrijk is om heel concreet en heel praktisch te zijn. En voor sommigen van ons is dit misschien nieuw, voor anderen van ons is dit misschien een herinnering aan het feit dat we kunnen mediteren op het woord van God. En voor andere mensen zullen er misschien 1 of 2 handige tips en practices zijn die we kunnen opdoen, waardoor onze routine in het lezen en het mediteren op het woord van God wordt vernieuwd. En ik geloof dat terwijl we wat we hebben besproken een nieuwe sound toevoegen aan ons leven, onder andere door te mediteren op het woord van God, dat de noise, de stress, de veroordeling, de onbehulpzame self-talk die we kunnen hebben, negativiteit, zal afnemen en dat we in staat zullen zijn om in toenemende mate Gods stem te horen en vruchtbaar te zijn in ons leven. En dus ik hoop dat het je gaat helpen vandaag, maar laten we eerst deze tekst lezen. Dat is Jacobus 1 vers 21, daar staat het volgende. Ik moet even door de introductie heen, die klinkt nogal ruig, maar het is het woord van God. Jacobus is bekend staat er bekend omdat hij recht voor zijn raap is. Maar hij zegt, leg af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord van God dat uw zielen zalig kan maken. Ik wil kort de komende paar minuten spreken over het ontvangen van het woord van God. En dan ga ik een aantal tips eigenlijk gewoon je meenemen door het proces, hoe ik zelf mediteer op het woord van God. En ik hoop dat het je gaat helpen. Allright, laten we een moment nemen om te bidden. Vader God, we danken u, Heer, voor ieder persoon, Heer, die hier vandaag is. Heer, we danken u voor uw bescherming, Heer, terwijl we zo meteen naar huis gaan. Ik dank u voor ieder persoon die het lef heeft, Heer, om hier, ondanks weer, voorspellingen, et cetera, hier te zijn. We bidden voor uw bescherming, Heer, op weg naar huis. En Vader, we bidden u op dit moment, kom, laten we samen bidden, kerk, voor iedere persoon die een kerstpakket zal ontvangen van ons. Heer, we danken u, Heer, op dit moment, Heer, we geven, we zijn betrokken in geloof. En we geloven in de naam van Jezus dat u mensen gaat aanraken. Heer, dat u levens van mensen verandert. Heer, we bidden voor al die mensen betrokken in welzijn Scheveningen. Vrijwilligers betrokken in het leger des Heils en de welzijn Scheveningen, dat ze zullen zien, Heer, dat uw liefde aanwezig is hier in deze kerk. We willen dat u verheerlijkt wordt, dat Jezus verheerlijkt wordt deze kerst. En dat mensen aangeraakt zullen worden door uw goedheid. We geloven, God, dat we niet vechten met vlees en bloed, maar we vechten een geestelijk gevecht. En we bidden, Heer, dat dankzij deze natuurlijke daden er iets geestelijks gebeurt in de levens van mensen deze kerst, in de naam van Jezus. Amen. Amen. Ik weet niet of je is opgevallen, maar er is een heel groot verschil tussen observeren en ergens een deel van uitmaken. Zie, er is één ding wanneer we een cultuur observeren. Een cultuur, een stelsel van normen en waarden. Het kan misschien een cultuur zijn van een kerk. Een kerk heeft een cultuur. Een kerk heeft een bepaald gevoel. Het kan misschien een cultuur zijn van een land. Nicola, mijn vrouw, is oorspronkelijk Nieuw-Zeelands. Ze heeft een Nederlands paspoort 2 jaar geleden gekregen. Maar ik heb in mijn leven veel mensen gezien die naar Nederland verhuizen en onze cultuur observeren. En het is heel erg grappig, want wanneer buitenlanders onze cultuur observeren, dan praten ze over jullie en zij. En dan worden allerlei grappige boekjes geschreven over de Nederlandse cultuur. En laten we eerlijk zijn, onze cultuur is redelijk grappig. Wie van jullie is zich daarvan bewust? Ik bedoel, het feit dat we, en sommigen realiseert je misschien niet dat dit in andere landen niet gebeurt, maar het feit dat we in veel gevallen tijdens een verjaardag in een kringetje zitten en iedereen feliciteren met een verjaardag is gewoon ronduit weird. En ik wil op dit moment vragen, de naam van Jezus, stop ermee. Maar het is gewoon vreemd. Er zijn allerlei dingen die Nicola, mijn vrouw, geobserveerd heeft. In het begin van onze relatie was het een beetje denk van jullie Nederlanders dat. Maar momenteel is Nicola niet langer onze cultuur aan het observeren, maar ze maakt er een deel van uit. En het, ja, kom, laten we daar dankbaar voor zijn, iemand. En het is fascinerend, want als Nicola's Nieuw-Zeelandse familie hier naartoe komen, een van de dingen waar onze cultuur enigszins onbekend staat, is dat we redelijk direct zijn. En ik zou zeggen, haar familie die heeft gemerkt, dankzij de directe bediening van haar man, maar ook gewoon de directheid van Nederlanders, dat Nicola veel directer is geworden. En Nicola is niet langer meer iemand die observeert en zegt, oh, jullie Nederlanders, als ze zeggen jullie Nederlanders, zeg ik, hey, schatje, check je paspoort. Maar ze is er een deel van gaan uitmaken. En er is een verschil tussen observeren van een afstand en ergens een deel van uitmaken. En Nicola zal nooit 100% Nederlands worden. Maar er is wel met zekerheid is er veel meer in haar leven wat Nederlands is. Nicola heeft een aantal Nederlandse normen en waarden. En daar pluk ik de vruchten van. Amen. De positieve en ook de minder positieve, want ze is ook direct bij mij geworden. Dank u, Jezus. Maar het interessante is dat Jacobus 1, vers 21, heeft het over het woord van God, wat in u, in jou is geplant. En zie, het woord van God is niet bedoeld om op een afstand te blijven. Het woord van God is niet bedoeld voor ons om te observeren en te praten over, oh, jullie of Gods waarden. Dit zijn uw waarden. Hier zijn onze waarden en hier zijn uw waarden. Maar het woord van God is in ons geplant. En we lezen hier, is in staat om onze zielen te redden. Nou, ik weet dat dit gaat over het evangelie, het woord van God wat in ons is geplant. Maar het is belangrijk om te realiseren dat de woorden van God, de Bijbel, is het woord van God wat in ons geplant kan worden. En het woord geplant is heel erg interessant, want het beeld wat het onder andere oproept, uiteraard roept het beeld op van een plant wat geplant wordt en vrucht kan dragen. Maar het andere beeld waar het woord voor gebruikt kan worden, is een transplantatie. Bijvoorbeeld een huidtransplantatie. En ik heb het zelf nooit meegemaakt. Maar als je een operatie hebt gehad, kan het zijn dat we een stuk huid nemen van bijvoorbeeld je dij. Goed stukje huid. En dat ergens plaatsen waar huid bijvoorbeeld verbrand is geweest of iets dergelijks. En het interessante is dat de huid wordt getransplanteerd en het wordt een deel van dat gedeelte van je lichaam. Het wordt als het ware één met dat gedeelte van je lichaam. En dat is het beeld van het woord van God, dat het woord van God wordt in ons geplant. En het is niet langer meer alleen maar Gods waarde en onze waarde, maar het zijn onze waarde, het koninkrijk van God. En wij als het ware willen Gods verlangens één maken in ons. De Bijbel heeft het over dat, of Paulus spreekt over het feit dat God in ons werkt om te willen en te doen. En dus, ik denk dat het interessant is om te realiseren dat Gods woord in ons wordt geplant. En een van de aspecten waardoor ik persoonlijk merk dat Gods woorden vanuit mijn geest naar mijn ziel, naar mijn denken, naar mijn hart verplaatst worden, is door te mediteren op het woord van God. Zie je, door te bevatten wat het woord van God voor mij betekent. En dus langzaam en mediteren, we hebben het vorige week gehad over het uitspreken van het woord van God, is een enorm belangrijk aspect. Maar wat we vandaag doen, is we leren, zie je, in ieder persoon die tot geloof is gekomen, de Bijbel zegt, je bent opnieuw geboren door het onvergankelijke zaad van het woord van God. Maar we worden aan de andere kant, worden we blijvend veranderd, getransformeerd door de vernieuwing van ons denken. En ik denk dat aan de ene kant is het woord van God in ons, we hebben een geweten, we weten wat goed en fout is als God in ons woont. Maar tegelijkertijd is het onze wil, onze emoties, ons ziel en ons denken, wat constant veranderd wordt, het getransformeerd wordt door de vernieuwing van ons denken. En dat is het proces van meditatie. Is dat behulpzaam voor iemand? Dus het woord van God in ons moet resoneren met ons. Het woord van God wat tot ons wordt gesproken, moet als het ware een weerklank hebben in ons. En als God zegt, hey, dit is mijn belofte voor jou, dan is het belangrijk dat wij zelf de normen en waarden beginnen te krijgen van het woord van God. En wij onszelf gaan zien zoals God over ons spreekt. En ik denk dat het proces is waar we het over gaan hebben. Nou, heel erg kort, wanneer we het hebben over het woord van God. Een paar simpele handreikingen die we kunnen hebben voordat we mediteren op het woord van God. Ik denk dat ten eerste, mijn eerste punt is dat het belangrijk is om onze feiten te kennen. Right? Ik zou zeggen, voordat je mediteert op een Bijbelboek, is het misschien goed om een kleine search te doen. Debijbel.nl, daar kun je gaan naar kennis en achtergronden. En dan kun je gewoon klikken op een Bijbelboek. En daar kun je gewoon per Bijbelboek gewoon een beetje het wie, wat, waar en waarom ontdekken. Wie heeft het geschreven? Wie is de doelgroep? Wat is de hoofdboodschap en wat is precies de situatie? En ik denk dat als we enigszins de feiten kennen, dat het ons in staat stelt om te mediteren op het woord van God. Dus ik denk dat het belangrijk is, ken je feiten. En er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn, heel kort voor het interpreteren van de Bijbel. Het eerste zou ik willen zeggen, lees de Bijbel met de houding van geloof. Gods woord is geestelijk. En is dit niet alleen maar mentaal, maar het is iets geestelijks. En in 1 Korinthe hoofdstuk 2 staat er dat niemand in staat is om de mens te kennen behalve de geest van de mens. Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. En dus wanneer we de Bijbel lezen, lezen we de Bijbel met een geest, een houding van geloof. En Gods geest kan communiceren met onze geest. Nou, we zullen allemaal wel eens iets vreemds hebben gelezen in de Bijbel. Waarvan we denken, wat betekent dat precies? En ik zou je gewoon willen zeggen dat het belangrijk is om de Bijbel te beoordelen, de zinnen van de Bijbel te beoordelen in een context. Dus om te kijken, niet alleen maar naar losse zinnen, terwijl we mediteren en ons concentreren op een aantal losse zinnen in de Bijbel, is het belangrijk om te realiseren dat er een context is. Dus soms kunnen we dat verkeerd begrijpen als we het niet snappen. Dus op een gegeven moment zei Jezus tegen een rijke jongeling, hey, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En dat zouden we kunnen nemen en kunnen zeggen, hey, wacht eventjes, het is belangrijk om alles te verkopen wat je hebt en dat te geven aan de armen. Maar we moeten ons realiseren dat Jezus zei dat tegen de rijke jongeling in een context. En de context was dat hij Jezus wilde toevoegen aan zijn leven, maar Jezus zei, je kan je mij niet toevoegen, maar eerst moet je jezelf opgeven. En datgene wat hem vasthield was zijn financiën. Dus we kunnen het pakken als een regel en kunnen zeggen, oké, dat is wat we allemaal moeten doen. Nou, het belangrijke is, wat we eruit leren, is dat voor niemand van ons onze financiën moet staan boven God. Maar we lezen dat, is iemand hier blij en dankbaar om? We lezen dit in zijn context. Dus ik zou zeggen, beoordeel zinnen uit de Bijbel in context. Het tweede ding wat ik zou zeggen is, het beste commentaar voor de Bijbel is de Bijbel zelf. Er zijn heel veel goede commentaren en ik moedig je aan om die te lezen. En nogmaals op de bijbel.nl of Blue Letter Bible of BibleStudyTools.com zijn goede websites om commentaren te lezen. Belangrijk om te realiseren is, de Bijbel zal zichzelf nooit tegenspreken. Dus vind je iets obscuurs, vind je iets wat je niet begrijpt, probeer gewoon na te denken, wat zegt de Bijbel nog meer? En als je ontdekt wat de Bijbel nog meer zegt, en die dingen spreken elkaar tegen, ga dan, en dat is mijn derde punt, interpreteer dan onduidelijke teksten aan de hand van duidelijke teksten. Right? Dus begrijp je een aspect van de Bijbel niet? Hey, join the club. Iedereen van ons begrijpt bepaalde aspecten van de Bijbel niet. En als er iemand naar je toe komt die zegt, ik snap precies wat de vier horens in Daniel of succes tot en met acht betekenen. En ik snap openbaringen, ieder hoofdstuk en ieder vers van openbaringen precies. En ik weet wie de antichrist is en ik weet wanneer Jezus terugkomt. Zou ik zeggen, hey man, neem wat afstand. Want niemand van ons begrijpt alles uit de Bijbel. Maar wat belangrijk is om te doen, is om de onduidelijke gedeeltes van de Bijbel te interpreteren met de duidelijke gedeeltes van de Bijbel. Right? Nog twee dingetjes voordat we gaan beginnen. Zie het Oude Testament door de filter van het Nieuwe Testament. Zie, het Oude Testament is enorm waardevol, maar wanneer je begint te begrijpen dat het Oude Testament vervuld is in Jezus Christus, en dat we in ieder gedeelte van het Oude Testament Jezus kunnen zien, en de redding van Jezus in ons, en dat we wanneer we dat interpreteren door middel van de lens van het Nieuwe Testament, dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt, want het één collectie is dat ergens naartoe werkt. En we werken toe naar Jezus Christus, de redding voor de mensheid. Het Oude Testament laat ons zien dat we niet kunnen leven op basis van onze eigen kracht. Het Oude Testament geeft ons beloftes die we nu, waar we nu een erfenis in hebben. En het Oude Testament geeft ons beelden en illustraties en kleur aan de nieuwe realiteit waar we nu in leven. Mijn laatste punt dat ik zou willen zeggen is, interpreteer teksten nooit op basis van je eigen ervaringen. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat het woord van God is het woord van God. En als onze ervaring anders is dan het woord van God, dan zou ik willen zeggen, iemand van de twee heeft gelijk. En ik denk dat de kans groot is dat het God is. Maar wat belangrijk is soms dan ervaren we bepaalde dingen. Maar wanneer we het woord van God filteren door onze eigen ervaring, wat er gebeurt is dat wij worden de eindredacteur van wat God wil zeggen. En God kan ons niet meer corrigeren, God kan ons niet meer inspireren, God kan ons denken niet meer vergroten en transformeren, omdat wij daadwerkelijk op de stoel zitten van de eindredacteur van het woord van God. Dus wanneer we de Bijbel lezen, besluiten we om niet gevormd te worden door onze ervaringen, maar om vernieuwd te worden in ons denken op basis van het woord van God. Alright? Dus dit alles onder ken je feiten. Ken een beetje de basis. En je hoeft niet vloeiend Grieks te kunnen spreken. Je hoeft niet Hebreeuws te kunnen spreken. Maar gewoon wie, wat, waar, waarom. Waarom werd deze brief geschreven? Door wie werd het geschreven? Aan wie werd het geschreven? En wat is de hoofdboodschap? Als je dat weet, en dat kun je heel makkelijk gewoon googlen, dan kun je volgens mij heel goed en heel veilig het woord van God lezen. Dus dat is wat we gaan doen. Alright, we gaan switchen in device. We gaan een kleine switch maken hier. Ik heb hier lang op gestudeerd, jongens, dus ik hoop dat het goed gaat. Nee, dat is een grapje, maar. Dus ik heb hier voor je een tekst, Psalm 61. En dit is wat ik gebruik, mijn versleten Bijbel. dus ik hou van een papieren Bijbel. Ik heb een tijd lang mijn Bijbel gelezen op mijn mobiele telefoon, op mijn iPad, dat doe ik ook veel. Maar op de een of andere manier, ik merk gewoon dat dit mij helpt om niet afgeleid te zijn, om noise te voorkomen. En ik weet niet of ik de enige ben, ik weet niet of ik oldschool ben. Een schrift, het merkschrift maakt niet uit. Het kan een goedkoop schrift zijn, het kan een duur schrift zijn met lamsleer eromheen gewikkeld. Dit is gewoon, ik schrijf veel en wild. Dus ik heb gewoon betaalbaar materiaal nodig. Maar schrijf iets op. En dus wanneer ik mediteer, ik zal je heel snel door de stappen heen nemen, doe ik het als volgt. En we gaan op dit vers mediteren. Waarom dit vers? Superweg omdat het niet, of op deze psalm, superweg omdat het niet het meest bekende psalm is. En ik denk dat je, ik hoop dat een van de dingen die je gaat zien, ik geloof dat misschien mensen hier vandaag iets uit gaan halen. En nogmaals, ik heb het niet helemaal vormgegeven. Uiteraard heb ik het wel even gelezen en over nagedacht. Maar ik heb niet punten. Dus ik ga het gewoon samen met jullie doen. op dit moment. Maar ik denk dat je gewoon gaat zien hoeveel je kan halen uit een klein beetje tekst, waarvan je in eerste instantie denkt van, er zit niet zo heel erg veel in. Dus wat ik doe is, ik ken de feiten. Dus ik weet, en dit heb ik gewoon heel snel gezocht op een Bijbelcommentaar, dat dit psalm is geschreven door David. Vers 1 zegt het ook. Dat het een psalm is. Dus dat betekent dat het een literair werk is, dat het een bepaalde symboliek heeft, een bepaalde poëzie. Ik weet dat er bepaalde poëtische uitdrukkingen zijn die uit het Hebreeuws komen, die niet zo goed vertaalbaar zijn naar het Nederlands en het Engels. Dus dat het soms lastig is om de poëzie, de stijl ervan te begrijpen. Maar ik weet dat er bepaalde beeldspraak wordt gebruikt. Commentatoren denken, of we weten dat dit geschreven is in de tijd dat David zich bevond in ballingschap. Nou, er waren twee periodes dat David zich bevond in ballingschap. Eén periode was toen David vervolgd werd door Saul, de koning. En David was gezalfd om de koning te zijn. En hij moest vluchten voor Saul. Het kan zijn dat het toen geschreven was. Wat meer aannemelijk is, is dat toen David's zoon Absalom de troon overnam, moest David vluchten van zijn zoon. En heel waarschijnlijk schreef David dit vanwege de context waarin het geschreven is. En ook wat David je zegt. Schreef David dit in de tijd dat hij moest vluchten van zijn zoon. Maar het kan ook heel goed zijn dat het daarvoor plaatsvond. Maar we weten in ieder geval dat het geschreven is door koning David. Voor of nadat hij koning was. We weten dat het een psalm is. De hoofdboodschap gaan we zo met elkaar bespreken. Dus dat is een beetje hoe diep ik ongeveer ga. Veel dieper dan dat hoef je niet te gaan. Maar ik merk toen ik in het begin de psalmen las, dat ik heel vaak geen touw aan vast kon knopen, omdat ik geen context, geen kleur had. Maar nu we weten dat David op de een of andere manier op de vlucht is, kunnen we een beetje de mindset begrijpen waar David mee leeft. Okay. Dus eerst wat ik doe is ik ken de feiten. Het tweede wat ik doe is ik lees het. En mediteren, een van de dingen die belangrijk is in meditatie, is om het hart op te lezen. Maar soms lees ik het gewoon in mezelf, 1 of 2 keer. En dan herhaal ik het. Maar goed, omdat we hier nu bij elkaar zijn, is het een beetje weird voor mij om dit nu in mezelf te lezen. En jullie hier aan je lot over te laten. Dus laten we dit gewoon samen lezen. En wat we daarna gaan doen is we gaan een aantal highlights plaatsen. Dat is het derde ding wat ik doe. Maar dus, vanuitgaan, dit is mijn nieuwe Bijbel. Okay, ik heb nog geen aantekeningen gemaakt. En kan ik je dit zeggen? Op je Bijbel staat misschien dat het heilig is. Maar ik zou je zeggen, de beste Bijbel is de Bijbel die je gebruikt. En dus voel je vrij om gewoon te strepen, of geen dingen door te strepen, maar te niet mee eens, maar om dingen te onderstrepen. En dus mijn Bijbel is één grote chaos, en dit is één van de Bijbels die ik heb. En ik verslijt Bijbels redelijk snel, omdat ik het gewoon zie als een werkdocument. Dus de inhoud is heilig, maar dit boek zelf, ik bedoel, als je de status ziet van, ik bedoel, het boek zelf is niet, ik gebruik het gewoon. Okay? Dus voel je vrij om het te gebruiken. En overigens, dit kun je ook doen in je digitale versies, dingen onderstrepen en dat soort dingen. Maar goed, Psalm 61, ik lees het herziende statenvertaling. Is iemand klaar hiervoor, iemand? All right, cool. 20 minuten, God is goed. Amen. Vers 2. O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt, leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Want u bent een toevlucht voor mij geweest. Een sterke toren tegen de vijand. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven. Mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Sela, in andere woorden, denk, sta erbij stil en denk erover na. Want u, o God, hebt mijn gelofte gehoord. U hebt mij de erfenis gegeven van wie uw naam vrezen. U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Zijn jaren duren voort als van generatie op generatie. Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Beschik of voorzie in goede tierenheid en trouw. De Engelse vertaling zegt mercy and truth. Dat die hem beschermen. Dan zal ik voor uw naam voor eeuwig psalmen zingen om mijn gelofte na te komen, dag na dag. Als ik dit voor de eerste keer lees, dan denk ik, pretty interesting. Er zitten een paar leuke gedachten in. Maar het is fascinerend om over na te denken dat je ziet een aantal dingen. Wie van jullie ziet dingen die je interesseren? Iemand? Je hoeft niet, ik ga niet vragen wat het is, maar een paar dingen die prikkelend zijn. Maar het is niet het meest bekende, het is niet Psalm 23. Niet iets wat we lezen bij begrafenissen of bruiloft of iets dergelijks. Dit is niet een greatest hit die David heeft geschreven. Maar Maar als we nog een keer lezen, laten we dit doen. Laten we het gewoon samen hardop lezen. En het staat op het scherm, dus misschien kunnen we het gewoon samen doen. En gewoon, terwijl we dit lezen, wil ik gewoon dat je realiseert wat er gebeurt wanneer je het uitspreekt. Want wanneer je dingen uitspreekt, dan leg je een bepaalde klank in dingen. En het is anders wat we het nu samen doen. Maar voor het voorbeeld, dit is geen weird iets. Het is gewoon, we spreken gewoon het woord van God uit. Dus laten we het gewoon samen doen, okay? Dus ik geef start sign. Ik weet niet precies hoe dit gaat werken. Experiment. Maar we zien wel hoe we er met elkaar uitkomen, okay? Dus probeer de cadans van de persoon een beetje naast je een beetje te respecteren. Oké, laten we het doen. Psalm 61, vers 2. O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt, leid mij op een rots die voor mij te hoog zal zijn. Want u bent voor mij een toevlucht geweest, een sterke toren tegen de vijand. Ik zal een eeuwigheid in uw tent blijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels, Sela. Want u, o God, hebt mijn gelofte gehoord. U hebt mij de erfenis gegeven van wie uw naam vrezen. U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Zijn jaren duren voort als van generatie op generatie. Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Beschik goede tierenheid en trouw, dat die hem beschermen. Dan zal ik voor uw naam voor eeuwig psalmen zingen, om mijn gelofte na te komen, dag na dag. Is het niet fascinerend wat er gebeurt wanneer je het uitspreekt? Ik merk aan mezelf, ik spreek het uit en ik merk dat ik u en ik en dat ik dingen uitspreek. En soms wanneer ik dingen uitspreek, dan landt het voor mij. Dan zie ik nieuwe dingen. En dit doe ik vaak een aantal keer. Ik ga nog één keer lezen en laten we het samen nog een keer doen. Okay, nog een keer. Dit is gewoon meditatie. O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt, leid mij op een rots die voor mij te hoog zal zijn. Want u bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. Ik zal in eeuwigheid in uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels, Sela. Want u, o God, hebt mijn gelofte gehoord. U hebt mij de erfenis gegeven van wie uw naam vrezen. U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Zijn jaren duren voort als van generatie op generatie. Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Beschik goede tierenheid en trouw dat die hem beschermen. Dan zal ik voor uw naam, voor eeuwig psalmen zingen, om mijn gelofte na te komen, dag na dag. Nou, er komen een aantal dingen me op die ik interessant vind, die ik eigenlijk in eerste instantie niet zag. En ik heb hier, in alle eerlijkheid, ik heb hier gisteren en eergisteren over nagedacht en voor mezelf gekeken van wat vind ik nou interessant. Maar wat ik zelf interessant vind, is dat David begint hier met een soort van bijna een wanhoop. Dus hij bevindt zich hier in een min, in een soort van situatie van God, luister naar mijn roepen, als het allemaal gebed. En dan zie je hier dat hij begint te spreken. Even kijken hoor. Kijken of het goed gaat. Dat is natuurlijk op eigen risico allemaal. Maar hier zie je dat David enorm positief wordt. En we zien dat David begint te spreken in geloof. Want hij is de koning. En of tenminste, dat is wat je zou kunnen denken. Of hij is in ieder geval gezalfd om een koning te zijn. En hij begint eerst met God hoor mij roepen. En vervolgens begint hij uit te spreken. Hey, ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken. En dan zegt hij, u bent mijn God, u hebt mijn geloftes gehoord. Het is niet fascinerend. Wat ik hier nu in zie, is hij zegt, u God, hebt mijn geloftes gehoord. En hier zegt hij, luister naar mijn roepen. Dus hier geeft hij een vraag. God luister. En mijn handschrift, ik weet dat het controversieel is. God luister, God hoor mij. En veel psalmen die je leest, zie je dit hele proces. Dat David is eerlijk. En als ik lees voor mezelf, dan denk ik, en ik heb dit eigenlijk in de afgelopen 2 dagen niet opgeschreven. Maar hey, God vraagt van mij eerlijkheid. Maar God wil dat ik mijn gevoel bij hem uitstort. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat God een God is. Niet alleen maar voor onze geest, maar God is een God van ons gevoel. En als ik erover nadenk, dan denk ik, man, hoe belangrijk is het voor God om niet alleen maar naar hem te komen met een fake verhaal. En met een soort van, God, ik dank u, want ik weet wat u me heeft gegeven. Maar David is heel eerlijk met God. Hè? En David zegt, God, ik bevind me in een tijd waar ik ver van u verwijderd ben. En ik bevind me hier op een moment dat ik me realiseer dat ik niet dicht bij u ben. En hij zegt, God, luister naar mijn roepen en hoor mijn gebed. En door zijn psalm, door zijn schrijven, door letterlijk zijn meditatie, door het feit dat hij hierover nadenkt, zie je dat David komt in een plek van geloof. Dus als er één ding is wat we leren, is ten eerste dat het belangrijk is om eerlijk te zijn met God. En dit is, om heel eerlijk te zijn, hoe ik het doe. Ik ken de feiten, dan vervolgens lees ik de tekst een aantal keer en dan vervolgens highlight ik een aantal dingen die ik interessant vind. Dat doe ik soms in mijn Bijbel, soms doe ik het op mijn YouVersion Bijbel app en dan highlight ik die dingen. En als ik dan die dingen highlight, dan ga ik er nog een keer over de dingen heen die ik highlight. Dus wat ik voelt interessant vind, ik ga heel eventjes, kijk eens jongens, dit gaat helemaal goed. Is niet amazing? Je mag applaudisseren en luid applaus. Ja, luid applaus. Voor sommige vrienden ging dat te ver. Maar zie, ik highlight een aantal dingen. Dus wat ik hierin zie is, wat ik interessant vind als ik dit lees, als ik het nog een keer lees, is ik zie je roepen en gebed. Dat vind ik interessant. Ik vind het fascinerend, terwijl we er net over praten, het einde van het land. En dan dit hele aspect, dit is een van mijn favoriete teksten. Nu mijn hart bezwijkt, lijkt me op een rots die te hoog zou zijn voor mij. Dan zegt hij, u bent voor mij geweest. Zij kijkt terug, wat ik interessant vind. Dan heeft het over eeuwigheid, wat ik zelf prikkelend vind. En dan zegt hij, een toevlucht. Maar persoonlijk, ja, yeah, it's pretty good. Het is allemaal goed. Maar het gaat er niet zozeer om wat goed of niet goed is. Maar het gaat erom wat tot je spreekt. En zie, sommige van jullie, en ik wil niet feedback krijgen over, hey Lucas, je hebt een punt gemist. Want daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, de Bijbel heeft zoveel verschillende lagen en zoveel diepte, dat iedere keer dat je in het woord van God duikt, zie je een nieuwe laag. En het is een levend woord. Jezus zei, mijn woorden zijn geest en ze zijn leven. Daarom zei ik ook in het begin, wanneer je de Bijbel leest, is het belangrijk om te lezen met een houding van geloof. Want de geestelijke, wie weet beter wat er in God zit dan de geest van God. En als we dit lezen en we lezen dat de woorden van God zijn geest en leven, dan is het belangrijk om te realiseren dat het de spirit is van het woord wat ons kan raken. En wat profetisch, in andere woorden, maatwerk kan verrichten in onze persoonlijke situaties. Dus terwijl jij dit leest, betekent het misschien iets anders voor jou dan het betekent voor mij. En dus het gaat niet om dat we alleen maar een studie doen. Maar het gaat erom dat we mediteren en over nadenken wat wil God tegen ons zeggen. Wat ik interessant vind, je hebt mijn geloftes gehoord, daar hebben we net een beetje over gehad, dat het hier positief is, dat vind ik interessant. En ik zou willen zeggen, en dan zal ik, dat vind ik zelf fascinerend, laat nog één keer lezen. Ik ga het gewoon nog een keer lezen, en dan wil ik nog een aantal dingen highlighten die mij nu opvallen, terwijl we dit lezen. Zullen we het nog een keer samen doen, jongens? En dames en heren, let's do it. 1, 2, 3. O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt, leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Want u bent de toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven. Mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Want u, o God, hebt mijn geloftes gehoord. U hebt mij een erfenis gegeven van wie uw naam vrezen. U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Zijn jaren duren voort als van generatie op generatie. Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Beschik goede tierenheid en trouw dat die hem beschermen. Dan zal ik voor uw naam voor eeuwig psalmen zingen. Om mijn gelofte na te komen van dag tot dag. All right. Dit zijn zo'n beetje de highlights. Dit vind ik nog interessant. Als je zegt, u heeft mij de erfenis gegeven voor wie uw naam eren. Alsof jullie denken, ja, dat was die van mij. Goed gedaan, Lucas. Alright. Ik denk dat we redelijk iets hebben om mee te werken. Dus ik heb deze highlights, oké? Nou, laten we ons focussen op het eerste gedeelte. God, luister naar me roepen en sla acht op mijn gebed. We hebben net al gezien, of over nagedacht, dat David begint hier eerlijk. En David begint hier met passie. En wat ik interessant vind hier, is persoonlijk, als ik erover nadenk, in mijn meditatiemoment hier vandaag, het was redelijk ontspannen dit, want dit is een heerlijke manier om je preek voor te bereiden. Ik heb gewoon simpelweg wat gemediteerd en over nagedacht. Ik kan het gewoon hier doen waar jullie bij zitten. Dit is gewoon effectief. Maar ook wel weer high pressure. Wie van jullie wil dit volgende week doen? Niemand? Fascinerend om erover na te denken. Roepen en gebed. Zie, als ik hierover nadenk, dan denk ik, man, weet je wel, gebed gaat niet zozeer alleen maar om inhoud. Maar... dit is al voor mij, hè? Dit is voor mij. Maar het gaat ook om de vorm. En zie, ik heb het net al gehad over gevoel. En God, gebed is soms luidruchtig. Oké, geloof gewoon dat het staat. Okay. Gebed is luidruchtig. En de reden waarom ik schrijf overigens, en het werkt in alle eerlijkheid iets minder goed op mijn iPad, vanwege ook het kleine scherm. Maar ook omdat ik vind zelf, wanneer ik schrijf, is het heel anders dan wanneer ik bijvoorbeeld typ. Ik weet niet of het met jou hetzelfde is, maar ik moedig je gewoon aan om gewoon een Bijbel te hebben. En dat kan digitaal. Ik vind digitaal soms heel erg prettig. En om gewoon een schrift te hebben. En om dan gewoon, soms kun je je Bijbel dingen schrijven. En soms kun je hier dingen schrijven. Maar ik vind het heerlijk als ik begin te schrijven. Als ik eenmaal heb gelezen en heb gehighlight en ik herhaal die highlights, dan schrijf ik dingen op. En terwijl ik begin te schrijven, dan komt er vaak veel meer. Dus ik merk gewoon dat als ik hierover schrijf, dat het voor mij dat het tot leven komt. En wat ik vaak doe, en we hebben daar nu misschien niet al te veel tijd voor, maar dan focus ik me op de eerste vers. Zeg ik, oh God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. Oh God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed. En wat ik begin te realiseren is dat ik krijg confidence door het feit dat ik bid. Zie, David, die zegt, God, ik wil dat u weet, ik heb, ik zie sommige van jullie kunnen het lezen, wat amazing is, ik heb gebeden. En ik wil dat u kijkt, ik wil dat u ziet dat ik heb gebeden. En ik krijg een confidence, God, door het feit, ik weet dat ik het juiste doe. En ik roep naar u, ik bid. Als ik dit lees, dan sta ik hier bij stil. En wat ik fascinerend vind, is er zijn verschillende gedeeltes in de Bijbel, waar God niet alleen maar spreekt over de inhoud, maar God spreekt over de roep. In Exodus, moet ik over nadenken, in Exodus zegt God, ik heb de roep. Ik heb de roep gehoord van het volk. Wat mij vertelt, dat God niet alleen maar een God is die reageert op inhoud. En God is niet alleen maar een God die reageert op nood. Maar God is een God die ons stemgeluid, het gevoel, de pathos in onze stem hoort. En ik denk dat het belangrijk is wanneer ik bid, dat ik mijn hart moet uitstorten bij God. Want God is een God die wil horen wat ik voel. En God reageert niet alleen maar op mijn gebed, niet alleen maar op de inhoud, maar God reageert op mijn roep. En dus David voelt zich vrij om bij God zichzelf te zijn en bij God zijn hart uit te storten. En David die kent God op een persoonlijke manier, zegt God, u heeft me horen roepen, u heeft me horen schreeuwen. Ik roep u aan en ik wil dat u mij hoort, net zoals u de roep heeft gehoord van het volk van Israël. Het is niet fascinerend om over na te denken. En er is nog zoveel meer wat we daarmee kunnen doen. Maar we gaan verder naar het volgende gedeelte. En dit is amazing. Right? Van het einde van het land roep ik tot u. Oké, het einde van het land. Dus dit is een van de redenen waarom we weten dat David is op de een of andere manier ver weg van Jeruzalem, van het huis van God. Man, dit is zo bemoedigend. Want ik vraag me af, wat zijn aspecten in mijn leven op dit moment waar ik ver weg ben van God? Zie, misschien ben ik ver weg van God in mijn gevoel. Misschien voel ik me schuldig of voel ik me crappy over bepaalde dingen. Misschien ben ik symbolisch ver weg van God. Right? Ik heb een tijd niet gebeden, hypothetisch gesproken. Ik voel het gewoon niet. Misschien ben ik letterlijk gewoon een tijd niet in de kerk geweest. Dus misschien is het symbolisch, misschien is het fysiek. En wat het ook is, misschien bevind ik me in een situatie die gewoon echt alles beschrijft in mijn leven wat niet voelt alsof God met me is. Dus God, van een verre afstand roep ik tot u. Ik weet dat ik ben ver van de belofte van waar ik moet zijn. Ik ben ver van waar ik moet zijn en God heeft belofte voor mij. God heeft een potentieel. En David, zijn belofte was Jeruzalem, right? David, zijn belofte was dat hij een koning was. En het gaat niet om dat je dit kan lezen, maar het is fascinerend wat er gebeurt. Hij zegt, vanaf het einde van het land roep ik tot u. En ik realiseer me als ik dit lees, man, als ik ver weg ben van God, als ik me ver bevind, ver weg ben van God, als ik misschien in mijn doelstellingen ver weg zijn van waar ik geloof dat God me wil hebben, dan kan ik God aanroepen. En op zo'n moment kan ik bidden En kan ik confidence krijgen in het feit dat ik bid. Zie, ik realiseer me dat het belangrijk is om niet te stoppen met bidden als ik ver weg ben. Maar het is belangrijk om harder te bidden als ik ver weg ben van God. Het is belangrijk om niet te stoppen met bidden als ik ziek word, maar om harder te bidden als ik ziek word. Het is belangrijk voor mij om niet alleen maar zachtjes te bidden en passief te zijn, maar gebed heeft iets agressiefs, gebed heeft gevoel, gebed heeft gusto. In Handelingen hoofdstuk 4 lezen we hoe ze bedreigd werden. En ze riepen het uit naar God met één stem. En we lezen hoe gebed een stem is en een geluid is en een roep is. En dus, man, ik kan het doen in iedere situatie als ik dicht bij God ben. Maar ook als ik ver weg van God ben en als ik ver weg ben. Helpt het iemand? I love this, man. Ik vind het fantastisch. Misschien moeten we dit vaker doen. Dan heb ik wel een grotere iPad nodig. Maar goed, dat gewoon een hint. Schapje. Ik heb het niet nodig. Niemand hoeft mij een iPad te geven. Zo. Zeg het maar gewoon eventjes. Het hoeft niet. Nu mijn hart bezwijkt. Oh man, hoe realistisch? Hoe realistisch is dit? Right? Ik heb dit een beetje zo omschreven, want voor mij is het één. Ik heb hier wel eens vaak over nagedacht. Maar man, mijn hart bezwijkt. Oh, sorry. Zie, wauw. Mijn hart bezwijkt. Het is het meest rustige dat we het ooit hebben gehad hier in de dienst. Sommigen van jullie denken, Lucas, hij heeft op me praten, maar ik ben er bezig om te mediteren. Maar nu mijn hart bezwijkt, man. Dus dit kan dus gebeuren, right? Dus dat kan gebeuren. Dat is interessant. Ik kan me bevinden in een situatie waar mijn hart bezwijkt. Wat kan het zijn? Dat kan zijn depressie. Dat kan zijn ontmoediging. Dat kan zijn intimidatie. Dat kan zijn stress. Wat nog meer? Mijn hart bezwijkt. Mijn hart bezwijkt. Een teleurstelling. Dat is fascinating. Dus er zijn allerlei situaties die kan gebeuren. En ik realiseer me, God, als Davids hart komt bezwijken, dan moet ik me realiseren dat het mij kan gebeuren. Wat gebeurt er? Hij zegt, leid mij tot de rots. Dus er is een rots die hoger is dan ikzelf. Dit is fascinating, want ik realiseer me dat mijn hart kan bezwijken, maar God kan me leiden tot een rots die voor mij te hoog kan zijn. Man, zie, er zijn aspecten in mijn leven waar die ik zelf niet aan kan. Er zijn dingen die ik zelf niet kan doen. En er zijn dingen die op mijn pad komen, waarvan ik weet, ik heb, nou, ik ga het iets groter maken, een rots nodig. Nou, rots. Jezus, uiteraard, is een rots. In Exodus was er een rots waaruit levend water kwam, of water. En het volk van God had dorst. En ze waren in een woestijn. Ze waren ver weg. Man, maar God gaf hen water uit een rots. Ik heb hier niet eerder over nagedacht. Niet zozeer letterlijk. En deze rots is voor mij te hoog. Right? Dus ik kan zelf niet komen op een plek waar ik mijn situatie aan kan. Maar God, wanneer mijn hart bezwijkt, leid mij tot een rots die voor mij te hoog zal zijn. Leid me tot een plek waar ik zelf niet kan zijn. En zie, daarom, God, bent u voor mij een toevlucht geweest. En daarom is het zo, God, dat u voor mij een redder bent geweest in mijn situaties. En God, daarom is die toevlucht, die plek, deze plek is zoveel meer veilig, deze toevlucht, right? Deze toevlucht is hoger dan ik zelf kan vinden. Kan vinden. Nou, dit is allemaal gewoon live, right? Dus dit is gewoon, op dit moment, misschien dat ik volgende week gewoon een preek schrijf over Psalm 61. En dan heb ik gewoon een enorm effectiviteit gehad hier. Maar dit komt gewoon, op dit moment begin ik dit te zien. En denk, man, die toevlucht, dit is de rots, waar? Dit toevlucht is mijn rots. En er zijn zoveel situaties echt geweest. Er zijn zoveel situaties in mijn leven geweest. waar God voor mij een toevlucht was. En een sterke toren tegen de vijand. Zie, ik heb een crisis meegemaakt in mijn jeugd. En het huis getrapt en dat soort zaken. En God was voor mij een toevlucht. Ik heb in mijn huwelijk meegemaakt dat God voor ons een toevlucht was. Ik heb een diagnose meegemaakt van mijn dochter. En God was voor mij een toevlucht. Ik ben een kerk begonnen. Right? En ik ben nog steeds een kerk aan het leiden. En op dit moment zijn de mensen naar me aan het kijken. En verwachten allerlei dingen van me. En God is een toevlucht op dit moment. Op dit moment, terwijl ik nu niet weet wat ik nu ga zeggen. God, u bent de toevlucht. Laten we hier gewoon over nadenken. God, u helpt mij op dit moment om hier iets van te maken. Zelfs met deze notes en whatever is happening. Man, it's amazing om over na te denken. En u bent altijd voor mij geweest. U bent een toevlucht voor mij geweest. Een sterke toren tegen de vijand. Het is niet zo dat er geen vijanden komen. Het is niet zo dat als ik met God leef, dat er geen tegenstand zal zijn. Maar als ik met God leef, realiseer ik me dat God voor mij een rots heeft. En zie, die rots zijn de principes van het woord van God. Jezus zei, als je deze dingen hoort, als je de dingen die je hoort van mij hoort, als je ze doet, dan ben je als een mens die zijn huis bouwt op een rots en niet een mens die zijn huis bouwt op het zand. En wanneer de vijanden, wanneer de vloedgolven, wanneer de storm komt, zie, wanneer deze vijanden komen, dan zul je merken dat wanneer je het bouwt op een rots, op mijn principes, als wanneer je het bouwt op Jezus Christus, zie, man, dit is goed. Zie, mijn rots. Oké. Wat soms interessant is om over na te denken. En we gaan zo eindigen hoor. Ik weet niet hoe lang jullie willen dat het gaat duren. Maar mijn rotswaard is niet. Zie, dit zijn de dingen. Ik vind het interessant. Zie, de dingen die voor mij bereikbaar zijn, zijn niet mijn rots. Dus het is niet bereikbaar. En wat bereikbaar is, is mijn supporters. Right? Mensen die mij ondersteunen. Mijn vrienden, mijn financiën, mijn talenten, mijn middelen, mijn persoonlijkheid, mijn Insta-account en Facebook-vrienden, durf te vragen. Zie, al deze dingen, God, zijn niet mijn rots. En wanneer ik mijn toevlucht zoek in deze dingen, zie, het gaat nog verder dan dat. Maar wanneer ik mijn toevlucht zoek in andere zaken. Zie, soms kunnen we onze toevlucht vinden in een ontspanning. Toevlucht is niet. Right? En ik weet niet wat het voor jou is. En het voor jou is persoonlijk. Maar mijn toevlucht is niet Netflix. Mijn toevlucht, voor sommige jullie is het een verrassing. Mijn toevlucht is niet mijn partner. En dit, mensen, my goodness, weet je wel. Hoe vaak denken we dan niet van, hey, gaan we in ons huwelijk en in onze relatie zeggen, hey, je bent er niet voor mij. En dan belangrijk is het belangrijkste om te zeggen, ja, maar God is onze rots. En wanneer God onze rots is, die hoger is dan we zelf kunnen bereiken, dan realiseren wij ons dat we stabiel staan en dat er geen vijand is die bij ons toe kan komen. En dus ik weet niet wat het voor jou is, wanneer je het begint te beschrijven, dan gebeurt er iets. En wat ik doe, right, is, en we kunnen hier lang over doorgaan, maar ik denk dat dit voldoende is qua voorbeeld. Misschien heel kort, u heeft mij de erfenis gegeven. Man, God, ik heb een erfenis. Van hen die uw naam vrezen. God geeft mij een erfenis. En dat hele woord, weet je, dat David, dit is voor mijn gevoel. Hij zegt hier, ik zal. Dus hier maakt hij een beslissing. Man, laten we dit eindigen. Misschien kan de band naar voren komen. Dan ga ik nog één kort ding uitleggen. Maar hier zie ik, David maakt een beslissing. Ook dit zie ik nu, terwijl ik praat. Ik maak een beslissing. Ik zal in alle eeuwigheid. En ik weet niet zozeer of het alleen een beslissing is. Ik denk ook dat het een statement is van geloof. Want David heeft het over eeuwigheid. En hoe kan David nu beslissen wat er voor hem in eeuwigheid gebeurt? Dus dit is een statement, het is een beslissing. God, ik zal in alle eeuwigheid een nieuw tent. En het woord tent wordt ook gewoon vertaald als tabernakel. Een nieuw tabernakel, een nieuw tent wonen. En David zegt, God, ongeacht wat hier gebeurt in mijn leven, ik geloof dat er een eeuwigheid is. En ik zal in uw tent verblijven. Maar zegt, ik zal mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Dus ik zie vers 5. Ik zie dat David hier een beslissing maakt. En vanuit die beslissing zie ik dat David begint te spreken. Want u, o God, heb mijn gelofte gehoord. Gelofte zou ook zijn gebeden kunnen zijn. God, u heeft mijn roep en mijn gebed gehoord. U hebt mij de erfenis gegeven wie uw naam vrezen. Zie, op het moment dat David een beslissing maakt, ik zal wonen in de tent in het huis van God. En God, ik weet, ik realiseer me op dit moment, dat God, u heeft mijn geloftes gehoord. En u heeft mijn erfenis gegeven wie uw naam vrezen. En dan spreekt hij over de koning. En de koning is hoogstwaarschijnlijk zichzelf. En dan zegt, man, God, u zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Zijn jaren duren van generatie op generatie. Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Zie, David hier is profetisch. En hij spreekt hier over Jezus Christus. Daarom zeg ik, je moet het Oude Testament lezen door de filter van het Nieuwe Testament. En zegt, mijn troon, de troon van David, zal tot een eeuwigheid tronen voor Gods aangezicht. En zegt, God, voorzie voor mij mercy and truth, goedertierenheid en trouw. Laat die de koning beschermen. En ik zou een naam voor eeuwig psalmen zingen. Om mijn gelofte na te komen dag na dag. En zie, wat ik doe is, ik ken de feiten. Misschien kunnen we, we kunnen van scherm wisselen. Ik ken de feiten. Ik lees een aantal keer hardop een tekst, een psalm. En ik ben dit momenteel, iedere dag ben ik één psalm aan het lezen. Ik wil gewoon daar de tijd voor nemen voor mezelf. Ik neem er de tijd voor. Ik highlight een aantal dingen in mijn Bijbel of in mijn app. Vervolgens herhaal ik de highlights en ik mediteer erop. En ik begin te schrijven en ik begin te bidden. En vervolgens is het belangrijkste is om te bidden. En om te reageren naar God. En soms wanneer ik de Bijbel lees, dan heeft het in mij een impact. Dat ik God wil aanbidden. Dat ik zeg, God, u bent zo goed. U bent zo groot. U bent zo geweldig. En ik begin God te aanbidden. Soms begin ik te bidden over mijn situaties. En ik realiseer me, God, u bent voor mij een toevlucht. En ik begin te bidden. Ik wil gewoon op dit moment een moment nemen van gebed. Als in reactie hierop. Soms aanbid ik God en God, u bent zo fantastisch. Soms is het een gebed van toewijding. Dan zeg God, ik wil kiezen, Heer. Ik wil een keuze maken om te blijven in uw tent, in uw aanwezigheid, voor altijd. Soms is het God, ik wil u op de allereerste plek zetten in mijn leven.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.